Welkom op een nieuwe aflevering van Burnout to Bosspimp. In deze aflevering spreek ik met een fantastische gaste, namelijk Lore Janssens, die je misschien wel gaat kennen van Oh Yes of van Damn Good Questions. Lore en ik spreken over heel wat verschillende onderwerpen. Dat heb je nu eenmaal als je twee rammetjes bij elkaar zet. Maar we spreken heel erg over self-empowerment en over de balans, ondernemerschap, moederschap en haar Spaanse droom. Dit is een hele sappige, leuke en heel variërende aflevering. Veel plezier! Zo jongens, welkom op de nieuwste aflevering van Burnout to Bossbabe. Ik heb vandaag een echte bossbabe bij mij. Allee, bossbabe, ik weet niet of dat... Mag ik jou een bossbabe noemen? Of vind je dat een oneerbiedig woord? Je mag eerlijk zijn.
Dat mag absoluut.
Oké. Ik heb niemand minder dan de enige echte Lore Janssens van... Ja, ik zei dus blijkbaar altijd Oh Yes, maar het is Oh Yes.
Oh Yes.
Yeah. Oh Yes. Kan je ons vertellen wie je bent, Lore?
Yes, ik ben Lore Janssens. Ik ben founder van Oh Yes. Daarmee is de hoofdfocus gezond ondergoed, maar eigenlijk vooral feel good. Dus ik zeg altijd, het is een feel good lifestyle brand, waaronder gezond ondergoed één product is of één uiting is van. Ik ben de mama van Louis en er is een tweede kindje onderweg. Ik ben de vriendin van Jorge. Wij wonen momenteel in Spanje. Wat vind ik nog belangrijk? Ik ben ook founder van Damn Good Questions. Dat is een kaartenspel met allemaal vragen om verschillende conversaties in gang te krijgen. Dus ofwel met andere mensen, ofwel echt meer een stukje introspectie. Damn Good Questions to Ask Yourself. Of met uw partner om op een andere manier te connecteren. Dus mijn rode draad in mijn leven en in mijn bedrijf is heel hard bewustzijn, bewuste keuzes maken. Bewust weten waar je ja op zegt en soms dan ook daardoor nee. En vooral gewoon je eigen leven keert in handen nemen. Ook wat jij hebt gedaan. Uw verhaal is super herkenbaar geweest voor mij. Dus je eigen leven geleerd in eigen handen nemen. Ja. En volop gaan voor wat u gelukkig maakt. Niet voor wat je denkt dat je moet doen, omdat iedereen het doet. Of omdat dat de holy grail lijkt, maar wat er bij u past.
Ik vind dat zalig. De meeste mensen antwoorden op deze vraag. Hallo, ik ben Rippelepup. Ik kom vandaar en ik ben zoveel jaar oud. Jij begint al direct zo... Dit is mijn missie in het leven. Let's go. Zalig. Heerlijk, heerlijk. Nu, je bent... Ja, op het moment dat we dit opnemen, is het... Ja, ik zal het gewoon zeggen, 24 maart. Jij bent 3 dagen geleden verjaard. Ik had dus speciaal uw mailtje. Want ik zat op uw mailinglist. Dat je zegt van, ik ben jarig in de podcast. En ik dacht, oh, ik ga erop antwoorden. Gelukkig verjaardag. Maar ja, ik heb zwangerschapsdementie. Ik val in slaap. Dus bij deze een 3 dagen te late happy birthday...
Dankjewel. Dat lijkt heel zot dat dat nog maar 3 dagen geleden is, trouwens.
Ja?
Hoezo? Dat je leven gaat intussen, ja. En allemaal positief, hè. Maar als je nu zegt, je bent 3 dagen geleden jaren, en denk je zo, ah ja, dat is juist.
En was, want ja, we zijn eigenlijk even oud, maar 32, was dat voor u speciaal? Heb je dat heel speciaal gevierd? Of had je zoiets bij je 30 meer zoiets? Of is elke verjaardag voor jou een celebration?
Elke verjaardag is een celebration. Aanzien ik ben heel graag jarig. Ik heb heel graag aandacht. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik heb nog nooit paniek gehad of zo rond. Ik ben nu die leeftijd. En misschien ook omdat die bewuste keuzes voor mij zo belangrijk zijn, dat ik ook geen tijdsdruk heb door mijn leeftijd of zo.
Mooi. Heb je het boek ooit gelezen of beluisterd? Ik denk dat het heet What I Know For Sure van Oprah.
Ben ik je? Denk het niet.
Volgens mij is dat wel een verzamelwerk van artikels of van haar podcast, ik ben niet helemaal zeker. Maar daarin zegt ze dus ook van, ik ben 65 en dan heeft ze bijvoorbeeld, ja, met iemand praat ze dan en die zegt, ja, ik ben 60 jaar, ik weet het, dat is oud. En die zegt, maar huh? Jij woont al 60 jaar op deze aardbol, weet je niet hoe fantastisch dat is? En ik vind dat zo tof als we onze leeftijd, allee, het is een gewoon zo.
Ja, dat maakt echt niet uit. Ik snap wel dat er in langs de maatschappij veel invloed op is. Dus ik snap ook als je op je 30 even in paniek bent, ik snap van waar het komt. Maar eigenlijk, ik voel mij... Als ik vroeger keek naar iemand van 32, als klein kindje dan, en iemand had zo'n zus van 32, dan dacht ik echt, wow. Super old, no offense to anyone, ik ben het zelf. Maar nu dat ik dat ben, denk ik dat helemaal niet. Ik denk ook zo nog, en dat is volgens mij echt keihard zelf verzonnen. Maar ik denk dat mensen nog in shock zijn als ik zeg, ik heb een kindje. Dan denk ik dat mensen denken, amai, nu wel. Maar dat is helemaal niet. Ik ben 32, ik zie er ook niet zo super, ik zie er niet 22 uit of zo. Niet dat je dan geen kinderen mocht hebben.
Ook geen 32.
Ja, dat denk ik nu wel. Ik heb bijvoorbeeld die anekdote aan het papa verteld. En je zo, oh nee, ik vind wel dat je heel duidelijk al ziet dat jij moeder bent. Maar in mijn hoofd denk ik zo, als ik aan mensen vertel, ik heb een kindje, dat die denkt, amai, dat is vroeg. Maar dat is helemaal niet. Maar ik voel mij gewoon niet, wat ik vroeger dacht dat 32 was, zo voel ik mij helemaal niet.
Same. Dat is gek, hè? Hoe dat de perceptie als tiener of als kind. Ze zijn zo, oh my god. Allee, ja, maar ja. Anyway, maar je was jarig en je hebt ook je eigen podcast gelanceerd. De Oh Yes... Oh Yes podcast. Ja,
Oh Yes de podcast.
Ja, voilà. Ik heb hem vanmorgen gewoon één trek doorgeluisterd. Vond hem zo tof. En dat doe ik niet veel, want ik heb de aandachtspannen van een vis ook wel misschien te nacht. Ook wel ook in mijn... Allee, ja, ik heb graag prikkels. Ja. Ook wel van ASB, maar ik heb wel graag wat prikkeltjes. En dat was heel leuk. En ik vond vooral uw aflevering in de auto. Ik heb ook al een paar afleveringen zo opgenomen, gewoon zo met oortjes, dat ik dacht, fuck it, het moet eruit.
Ja.
Heerlijk, gewoon raw and real.
Ja, zalig. Dankjewel, heerlijk om te horen.
Het is echt een toffe podcast. Ik ben heel benieuwd wat er naar... Allee, wat je nog allemaal ermee gaat doen natuurlijk, maar wat is... Echt zo, ik ook. Same. Wat is je missie met de podcast?
Ik denk vooral die self-empowerment wat kunnen meegeven. Dus ik ben heel erg van self-empowerment. En voor mij betekent dat iets wordt getriggerd in u en jij doet dan wel het werk. Dus ik geef een vraag, bijvoorbeeld zoals met Damn Good Questions. Of ik laat u nadenken over iets. Zoals, heb je eigenlijk ooit aan nagedacht over welke stof uw ondergoed is bijvoorbeeld. En hoe belangrijk dat is. Dus ik vind het heel leuk om mensen op een manier te prikkelen met iets...
Ja.
Een vraag of een stelling of whatever. Van de week had ik bijvoorbeeld ook de stelling gepost. Kinderen limiteren uw leven niet. Daar kunnen we zeker verder nog op ingaan. Want dat gaat voor u nog een belangrijk thema zijn in de toekomst. Maar ik vind het heel leuk om mensen te prikkelen met een stelling of een vraag. Er dan uiteraard ook wel wat meer info over te geven. Of een beetje nuance rond te brengen. Maar die self-empowerment echt zo aan te wakkeren. En dan dat mensen er wel zelf mee weggaan. Dus ik zeg niet, zo moet je leven leiden. Want what the fuck do I know? Of wat wilde jij? Dat weet ik toch niet. Maar ik vloeken op je podcast. Ik moet altijd expliciet aanduiden. So, just checking.
Ik heb dat goed aanduiden. Oei.
Ik moet dat niet, maar ik duid dat wel altijd aan. Als in, ik weet dat ik in elke aflevering wel zal vloeken. En ze moeten mij daar niet ineens voor bannen. Want ik heb gezegd dat ik vloek.
Oei, hoe dat je dat zegt, ik zal eens moeten checken. Ja, doe maar.
Self-empowerment, ik heb je helemaal getriggerd. Nee, maar ik vind het leuk om iets te gooien naar mensen en dan kies je zelf wat je daar wel of niet mee doet, of dat dat binnenkomt of niet. Dus dat zal zeker niet voor alles zo zijn. Maar die self-empowerment aanwakkeren vind ik heel leuk. Ik ben niet gemaakt om je handje vast te houden in to walk the box of life dat jij wilt doen met u. Daar ben ik niet voor gemaakt. Maar ik vind het wel leuk om een beginpunt te zijn misschien in bepaalde aspecten van je leven, om dan te kijken, wil ik daar iets mee doen of niet? En dan is het vooral, doe er dan mee wat jij wel of niet wilt. Dus met de podcast wil ik dat ook wel heel hard aanwakkeren.
Je klinkt een beetje als een Pokémon. Zo'n Charizard, die zo vuurballetjes gooit.
Ja. Allee, toch één van... Ik heb visueel voor wie dat is, ik weet niet hoe dat hem heet.
Dat rood draakje of zo.
Ja, zo'n oranje dingetje, ja.
En je hebt ook iets magenta, rozig. Ja, of wat. Ik wil niet zeggen aan Pokémon, maar whatever. Maar ja, oké. Nee, mooi. Mooi, self-empowerment, love it. Even een totale random vraag die niet in het script staat. Maar heb je die nood als vrouw, denk je, om dat mee te geven, die self-empowerment, of te voelen? Allee, dat is misschien een... Ik ga even heel snel context. Ik heb nu pas... sorry, jongens. Ik ga het gewoon even in een podcast laten, maar de deur viel ook even open. Scary. Het is even... Oké. Ik heb zelf, zeker als ondernemer, meer vrouwelijke kracht gevonden, als ik het zo mag noemen. En onlangs zei iemand tegen mij van, ja, de ondernemerswereld is echt een mannenwereld. En toen dacht ik, huh? Zijn er mannen? Allee, zo... Dat is wel totaal van dat soort dingen. Maar die empowerment, dat voel ik heel erg als vrouw. En ik weet niet wat dat voor u in dezelfde zin wordt geademd, maar voor mij wel.
Het is grappig dat je dat vandaag vraagt, want ik heb daar gisteren met iemand een gesprek over gehad. Dat impact maken, als ik daar heel kort door de bocht ga en cliché kijk, maar ook naar mijn omgeving kijk, is impact maken voor de ondernemers die ik ken, die vrouwelijke ondernemers zijn, heel vaak eerder gerelateerd aan inderdaad een soort van soft skills, aan iets meegeven, aan meer missie gedreven. En de mannen die ik ken, die ondernemen, dat dat veel meer cijfermatig is en impact maken is op... Ja, wat ik, dat klinkt misschien wat denigrerend, maar wat ik soms noem blinde groei. Dus meer werknemers, meer landen, meer producten, meer afzet, meer omzet. Ja. Dat is vaak meer hoe dat in mijn kort door de bocht beleving het bij mannen vaker gebeurt. En bij vrouwen merk ik wel dat het stukje impact en missie belangrijker is. En niet gewoon, ik wil meer omzet. Nee, waarom wil ik meer omzet? Betekent dat evenveel winst? Wat betekent dat voor mijn vrijheid? Wat betekent dat als ik 3 mensen meer aanneem? Heb ik dan meer headspace of minder? Ja. Ben ik dan dichter bij de waarom ik ben gestart of verder? Dus ik denk dat dat wel... Ik durf wel zeggen dat dat typisch vrouwelijk is. Ik dacht gisteren ook, dat gaat nooit op de podcast of zo komen, dus ik kan zeggen wat ik wil. Dus vandaag moet ik dat misschien iets meer nuanceren, maar ik geloof wel, puur ook door eigen observatie en stereotypen en clichés ook waarschijnlijk, maar ik heb dat wereldbeeld ook wel. Dat dat voor vrouwen precies belangrijker is om ook wel iets van een missiegedreven stempel achter te laten.
Ja. Ja, dat heb ik ook wel heel erg. Maar ik heb bijvoorbeeld geen mannelijke rollen in mijn leven gehad. Dus, allee, geen papa bijvoorbeeld. Dus voor mij, ik heb een self-empowerment mom who raised me alone. En dat is voor mij zo, dat is effectief mijn referentiekader. Dus als mensen tegen mij zeggen van, inderdaad, dat meer dan mannelijk of zo. Alhoewel ik ook wel mezelf echt wel wat mannelijke energie wel echt zie.
Dus dat is
Voelt jij voor jezelf vrouwelijke energie of mannelijke energie of een mooie balans tussen de twee?
Ik geloof niet in balans als in 50-50. Ik denk dat dat heel vaak fluctueert en je hebt andere noden. Wat? Ik heb van nature, denk ik, heel veel vrouwelijke energie. Als ik kijk hoe ik ook als kind was, dan heb ik heel veel mannelijke energie aangeleerd. En dat is ook een stukje wel waar ik snel naar neig. Ik ben zelf ook ram, dus ik schiet daar wel rap in, maar dat is ook wel aangeleerd, denk ik, een stuk. En de laatste jaren ben ik veel meer mijn vrouwelijke energie terug aan het ontdekken, maar dat is wel... Ik moet daar actieve ruimte voor maken en ruimte aan geven. En er ook van genieten als ik daar dan instap. Bijvoorbeeld, ik ben zelf nu ook zwanger, dus als ik in de kraamtijd ga zitten, kan ik keihard in die vrouwelijke energie zakken. I love it. Maar dan is het voor mij wel heel moeilijk om terug in die mannelijke te gaan. Dus ik ben nogal... Maar ik ben dat in alles in mijn leven nogal hard. Links of rechts, zwart of fit, ben nogal van de extreme vaak. Dus ik kan zo keihard in mijn vrouwelijke zakken, dan keihard knallen in mijn mannelijke, dan daar terug van genieten dat ik dan terug mag zakken. Dus mijn balans is juist heel vaak uitbalans, maar dat werkt wel voor mij.
Oké, nee, dit lijkt mij een heel logisch antwoord gewoon. Niet elke situatie, niet elke vibe, energie is hetzelfde. Dus ik denk dat een heel logisch antwoord is. Maar ik ben heel benieuwd dan naar hoe dat voor mij gaat zijn. Want ja, ik struggle nu met dat vrouwelijk kantje. Dat ik denk, ah ja, ik ben een vrouw en this is gonna come through my vagina. Like, it's very weird.
En hoe uitziet dat voor u?
Ja, momenteel is dat gewoon... Ik vind het heel stresserend, toch wel. Want dan denk ik zo... Ja, ik heb heel veel schaamte of zo. Ik heb gezegd, als ik bevallen ben, wil ik niet... Ik wil helemaal niet naakt zijn of zo. Dus ik heb bijvoorbeeld echt een bevaljapon bijvoorbeeld besteld.
Ja.
Ik wil niet dat die vroedvrouwen aan mijn titties komen. Heb ik echt allemaal geen nood aan. Terwijl dat ik de indruk heb dat heel veel vrouwen die misschien wel in die vrouwelijke kracht volledig staan of zichzelf durven als vrouw te geven... helemaal die schaamte niet hebben. Dus voor mij is dat momenteel zowel een struggle to... maar dan business ben ik echt een vent.
Ja. Nee, ik denk gewoon dat je daar gewoon je grenzen goed bewaakt in hoe dat jij wilt bevallen, wat jij belangrijk vindt. En ik denk niet dat het mannelijk of vrouwelijk is dat je bloot bent of niet. Ik ben denk ik 5 dagen toen heel de tijd bloot geweest. En op dat moment was ik zelfs... Ik ben dan uiteindelijk met spoedkeizersnede naar het ziekenhuis moeten gaan. En ik denk dat ik daar dan ook die volledige 4 dagen gewoon bloot heb gelegen. En op dat moment, het was ook corona, hè? Dus ik had zo 1 bezoeker per dag, dus dat was allemaal niet zo erg. En er komen gewoon constant mensen binnen en buiten in uw kamer als je in het ziekenhuis ligt. En op dat moment dacht ik ook van, ja, het boeit me niet, dus ik deed ook niet meer moeite als er iemand binnenkwam of zo. Badmins kwam even telen in binnen voor de kabel te installeren. Dus dat was wel zo, oh shit. Als het allemaal dokters en vroedvrouwen zijn, boeit mij dat niet. Die hebben al borsten gezien. Maar die douche kwam gewoon een digibox maken. Dus dat was wel zo even, oh shit.
Maar fijn. Allee, dat vind ik net ook wel straf.
Ja, ik had gewoon zelf, als ze op de deur moeten kloppen, misschien eens een teken over mij moeten trekken of zo. Maar, om maar te zeggen, ik denk niet dat dat iets te maken heeft per se met dat je vrouwelijke of mannelijke energie hebt. Ik denk, een vrouwelijke energie is ook juist veiligheid creëren voor jezelf. En als dat voor je een Japon is waar je goed in voelt, ja, dan heb je dat juist heel goed gecreëerd voor jezelf om in je vrouwelijke soort energie te kruipen. Dus.
Dat is waar. Ik denk dat ik daar gewoon nog naar op zoek ben. Maar wat wil dat eigenlijk juist zeggen? Vrouwelijke en mannelijke energie. En gewoon zwanger zijnde, there are different vibes and hormones. Hè? En dat is gewoon een helemaal andere versie van mezelf. En voelt voor mij aan als bijna terug een burn-out of zelfs een teenager. Dat voelt gewoon zo... Maar ja,
bon. Ja, heel kort door de bocht is mannelijke energie denken en doen. En dat is vrij gemakkelijk. Hè? Gewoon doen, blijven gaan, doorlopen. Vrouwelijke energie is voelen en zijn. En dat is in onze maatschappij vaak een hele confronterende. En als je zwanger bent, moet je soms gewoon zijn en voelen en vertragen en stoppen. En alles gaat trager. Je hersenen gaan trager, je lijf gaat trager. Dus ik snap wel dat heel confronterend kan zijn.
Ja. Wauw. Prachtig afgeweken na de tweede vraag. Echt 1000 vragen, my god. Sorry. Maar om even terug te gaan naar ons scriptje. Ik zie jou echt als een multi-passionate entrepreneur. Echt zo de chameleon, de duizendpot, de to-doener, als ik het zo toch even mag zeggen. Twerker extraordinaire. De wizard van de kleding, van de quotes. Je hebt ook, dus je hebt het juist al even aangehaald, het kaartenspel Damn Good Questions. En uiteraard de core, momenteel, jouw grootste, denk ik, aandeel van oh yes, is het ondergoed.
Mm-hmm.
Yes, ja. En dan heb je natuurlijk nu ook de podcast. Mis ik nog iets? Of is dat de brand?
Dat is het. Ik heb ook nog fortune cookies, maar ik weet, ik ben ook mij bewust. Ergens vind ik dat heel leuk dat je dat zegt. Anderzijds weet ik ook dat dat een beetje mijn valkuil is. En ik heb daar voor mezelf een heel bewuste keuze gemaakt in, oké, ik ken mezelf, ik ben niet gemaakt voor één heel duidelijk omlijnd brand en ik ga alleen maar ondergoed maken en ik wil het grootste ondergoedbrand zijn van Europa of de wereld. Dat past niet bij mij. En ik heb zo niet één ding waar ik de allerbeste in wil zijn of in wil uitbrengen. Dus ik heb voor mezelf gekozen, oké, oh yes, mag mijn speelruimte blijven en daar mag ik... Dat mag niet duidelijk zijn vanaf de eerste seconde. Dat mag niet duidelijk zijn op een elevator pitch of voor één mentor die dat heel belangrijk vindt dat ik kies. Dat is oké, dat ik dat niet doe. Maar ik vind een heel duidelijk merk en brand ook wel heel aantrekkelijk. Dus ik vind het wel leuk dat ik dat nu met Damn Good Questions kan ik echt een heel duidelijk afgeleid merk hebben. Dat ook niet gerelateerd is aan mijn personal brand, maar wel met mijn missie samenhangt. En met Oh Yes, dat hangt zo nauw samen met mijn personal brand, dat ook mag groeien in de golven van mijn leven. En dat ik dat moet inrichten op een manier dat ik ook flexibel kan zijn in dat bedrijf. En niet nu al 50, 60k neerleggen voor ondergoedcollectie die ik dan binnen 2 jaar kan verkopen. Ja, dat past helemaal niet met hoe mijn hoofd ook werkt, hoe mijn creativiteit werkt en wat ik wil uit mijn bedrijf. Dus ik heb daar wel een keuze moeten maken in... Ik kies om het chaotisch te houden, quote-unquote chaotisch, want ik let daar natuurlijk ook wel op dat het een beetje duidelijk is langs buitenaf wat er op welk moment belangrijk is. Maar die speelruimte is voor mij wel heel belangrijk. En durven loslaten van die FOMO, van dit is wat elke ondernemer zegt dat je moet doen, is wel een belangrijke geweest voor mij. Om te herkennen, nee, maar dit hangt zo hard vast met mijn personal brand. Dit is zo belangrijk voor mij dat ik daar flexibel in mag zijn en creatief in mag zijn. Dat ik mezelf daar toelaat. En dat ik tegelijkertijd wel ook kan experimenteren met een heel duidelijk afgeleid brand, zoals Damn Good Questions.
Ja. Ik vind het helemaal niet chaotisch eigenlijk zo. Want ik denk...
Dat is goed.
Ja, ik denk dat dat misschien jouw perceptie is, dat de consumer misschien denkt, maar ik zie je wel, want even dat je dat zegt van die empowerment, dat zie ik vooral als rode draad in je verhaal.
Ja.
Mm-hmm. Yeah. Dat hij ook doet.
Maar dat is ook denk ik omdat je mij al langer volgt. Als je gewoon een advertentie ziet van, oh yes, en je komt op mijn profiel, dan denk je, denk ik wel, huh? En wij zijn met die koekjes, en wij zijn met die podcast, en die twerk talk. Dus ik denk dat als je het al langer volgt, het verhaal, dat het logisch is. En dat ik daarom ook dat niet wil afgeven. Want voor mij klopt dat ook. En voor heel veel mensen gelukkig wel. Maar als je er gewoon toevallig op komt, heb je wel wat tijd nodig, denk ik, om het wat te verteren. Ja. Wat mag, hè? Het mag. Allee, dat is oké. Okay.
Prima, hè? Want ik denk... Allee, ja. De juiste klant zal u toch wel vinden, hoor. Allee.
Mm-hmm. Ja.
En ik denk dat dat ook wel heel leuk is. Allee, ik ben als mede-ondernemer enorm geïnspireerd daar wel door.
Oké, okay, superleuk.
Van de... ik ga zeggen, verschillende soorten hooi of zo op je vork nemen. Ja, zwart. Je snapt wat ik wil zeggen. Zo.
Ja, ja.
Things you're doing en ik vind dat zalig. Ja, ik ben daar wel geïnspireerd en ik ben zelf ook helemaal. Allee, ik ben fotograaf, maar ik ben ook business coach voor fotografen. Uh-huh. Ik ben een podcast en all the other stuff. Maar ik vind het ook fijn om niet van 9 to 5. Allee, ik zeg altijd, wij werken wel voor ons eigen bedrijf of zo, maar ik zou dat ook niet leuk vinden om altijd hetzelfde te moeten doen.
Ah, nee, dat kan ik echt niet. Nee.
Zou dat iets zijn aan ons raamgehalte? Ik denk dat wel.
Dat kan zeker, ja. Wij willen het starten en wij willen het begin zijn van iets. Hè. Dus dat is denk ik heel logisch dat wij ons plezier ook halen uit het creëren van zaken en nieuwe dingen in de wereld. Dus ik denk dat dat iets waar we voor gemaakt zijn.
Ik heb ooit gehoord van een astrologe. Sorry, als je mij nu stom gaat vinden, ja, ik ga het toch zeggen. Ik vind kakapipimopjes hilarisch. Ik kan me echt
kapot. Dat mag.
En blijkbaar. En dan zei hij, ja, maar dat is normaal, want je bent een ram. En dat is eigenlijk het jongste van het dierenriem, dus je bent eigenlijk het kind. Dus je vindt dat grappig. Ik dacht, oké.
Dat snap, dat zie ik wel. We zijn ook gewoon ongeremder. En, dat snap ik wel, ja.
Van het wel een leuke verklaring. Maar wat? Maar wij schelen dus eigenlijk maar 13 dagen, want ik ben geboren op 3 april 91 en jij dus op 21 maart 91. Ik ben juist...
Ja.
Ik vind dat echt, zoals een goede wijn, ik vind dat een heel goed jaar. Ik vind dat er heel veel goede mensen uit 91 zijn gekomen. Mag je dat zeggen?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
Zalig. Ik zeg, en Lore, even een random vraag. Ben jij ook uit Antwerpen afkomstig? Of waar ben je?
Ja, ik ben geboren in de Kempen. Ik ben geboren in Westmaal en daar ook lang gewoond. En dan sinds de UNIF in Antwerpen blijven plakken. En nu Spanje uiteraard, maar...
Ja.
Ik ben van de provincie Antwerpen, maar ik voel me wel ook Kempenaar in bepaalde zaken, hoor.
Kempenaar, oké. Ik ben nu naar de Voorkempen verhuisd. Het is klein cultuurschokje van de stad, maar dat is oké.
Ja, dat is wel. Ja.
Love it. Nu, in je podcast praat je dus heel veel over... Of toch zeker in de eerste aflevering, of aflevering 0, denk ik, als je het juist hebt onthouden, praat je dus over je ram zijn... Je liefde voor astrologie, ja, dat hebben we dus lekker gemeen. Ik wou eens vragen wat jouw ascendant en maan zijn. Ik ben ascendant, ik ben Leo Rising en ik ben Sagittarius Moon. Wat zijn jouw ascendant en maan?
Nice. Ik vind trouwens Leo en Sagittarius two of my favorite signs. Ja, dat zijn gewoon altijd leuke mensen, maar zelf mijn chart zit zelf met heel veel vuur, dus dat is logisch dat ik vuurtekens ook wel leuk vind. Mijn ascendant is kreeft en mijn maan is tweeling. Mijn maan herken ik heel hard in mijn tweelingen. Ascendant kreeft vind ik een hele moeilijke.
Oké.
Dat vind ik ook qua relaties met andere mensen. Is kreeft vaak relatief beladen bij mij? Of er zit zo toch wel iets van drempel of muur tussen of zo? En ik vind dat een hele moeilijke om te rijmen met mezelf. Ook omdat ik... Ik vind authenticiteit heel belangrijk en zijn wie je bent en gewoon staan voor wat je staat. En dat is iets dat bij kreeft niet altijd zo evident is. En ik denk dat daar voor mij een wrijving op zit. Dus het feit dat ik dat zelf heb als ascendant vind ik heel interessant, maar heb ik ook nog veel vraagtekens bij of zo. Ik snap hem nog niet zo goed.
Het eerste dat ik gewoon denk, ah, dus dan blijft je veel. Kreeft is een
Ja, maar dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
Zalig. Zeg, zijn ze ook into human design?
Ja.
Oké. Okay. En wat is uw... Ja, ik zal zeggen uw titeltje, want ik ben...
Wat denk je?
Ja, ik ben een generator, dus ik denk... Ofwel... Ik zou dat wel denken, een manifester, een manifesting generator of een generator. Een van die drie, denk ik.
Nope.
Projector.
Ja.
Oké, maar ik weet eigenlijk niks over projector.
Projector is... Goh, ja, ik kan het alleen maar kort op een bocht beschrijven als... Maar dat klinkt heel arrogant, hè? Maar de artist that just shows up and does her thing.
Ah, ja?
Dus ik ben niet gemaakt voor het dagdagelijkse onderhoud van bepaalde zaken. Ik ben niet gemaakt voor het geregeld rond bepaalde dingen of het heel uitvoerende. Ik ben gemaakt to show my gift and leave. En ik kan me daar ergens wel in vinden, al zien brood nu ook voor de podcast. Vind ik dat heel leuk dat ik gewoon moet zitten en vragen beantwoorden. Mijn computer zich dicht toe en ik moet eigenlijk niet meer doen. Ik ben niet gemaakt om dat voor te bereiden. Ik ben ook niet gemaakt voor mijn eigen podcast. Ik wil ook episodes doen met andere mensen, maar ik ga geen script hebben. Ik weet dat ik dat niet... Ik vind dat niet leuk. I just like showing up, doing it and leaving again. En ik weet ook dat ik bepaalde ideeën ruimte moet geven en laten marineren. En dat ding is eigenlijk heel gemakkelijk naar mij toe komen. En dat is wel echt. Dus ik moet eigenlijk niet heel uitvoerend zijn om het gedaan te krijgen of zo, if that makes sense. Of ik moet het wel laten marineren, laten bezinken, en dan is dat echt op een paar uur tijd staan er gewoon dingen compleet. En dat herken ik wel heel hard. Ik heb alleen gewoon heel hard mezelf aangeleerd om meer generator en manifester te zijn. En dat heeft in het verleden wel tegen mij ook gewerkt, dat ik te snel gewoon wou doen en uitvoeren, en dat ik dan nadien merkte, ik had daar toch nog even langer ruimte aan moeten geven om het dan veel sneller tot een bepaald ander niveau te krijgen.
Oké, interessant. Ja, nu zie ik dus volledig de Charizard move, hè. En dan zo, jij die zo wegwandelt in een slow motion move, zo'n ontploffing gebeurt.
En dan doe je
slow motion wegwandelen.
Cool guys look at explosions, ja. Yeah.
Michael Bay, je hebt dan een volgende actrice. Voilà, kijk eens aan. Jorge. Is hij ook een ram?
Ja, volle bak.
Dus twee rammen onder één dak.
Ja, en wij zijn zelfs nog dichter bij elkaar geboren dan wij met twee. Wij zitten tussen ons 21 maart en 28 maart. 91.
Dat wil zeggen, dus fucking veel vuur onder één dak.
Ja. Maar leuk is hoor. Ik vind dat echt heel leuk. En we zijn gewoon alle twee gepassioneerd of zo, maar het is niet dat dat de hele tijd botst of dat wij alle twee gelijk willen hebben. Dat is het nu niet. Of toch zeker niet meer. In de eerste jaren was dat misschien meer zoeken naar balans, maar eigenlijk werkt dat wel heel goed. Okay. En ook omdat Jorge enorm veel vrouwelijke energie heeft.
Oh.
Dus die kan heel goed, die kan ook wel dat doen en dat denken uiteraard, maar die is ook heel goed in zakken in zijn vrouwelijke energie, en hij is ook projector, dus hij kan ook heel goed in zijn projector-energie zakken. Dus die kan mij juist heel hard anchoren en grounden, ja.
Yeah.
Dus hij werkt wel mooi. En, ik vind dat ook interessant, Libra is het knooppunt van ja. Ram. En ja. Louis is exact tussen mij en Jorge geboren als Libra. Dus hij staat exact aan de overkant.
Ja.
Dus dat is ook wel interessant, vind ik, hoe dat die dynamiek op elkaar is afgestemd.
Ik hoorde het u vertellen in de podcast. En dus mijn man is dus een Libra. En ik vond dat... En ik vind dat tot op heden heb ik het wel lastig met zijn Libra gehad. Hij is een typische weegschaal. Als in nadenken, twijfelen. Hij belt me er straks en hij zegt... Ja, schat, de les vanmiddag is weggevallen. Wat moet ik doen? Dit of dat? En dan denk ik, kind. Neemt gewoon een beslissing. Maar dat is zoiets... Ja, ik ben echt extreem ram. Als in... Wow, gewoon zo... Oogkleppen af, hoe gaan? Allee, zo. Dus dat is soms wel pittig. Maar ik denk altijd, misschien beter dan zo, dan iemand met mijn karakter, want dat zou niet gaan. Maar twee rammen zijn niet per se dezelfde karakters. Hè?
Nee, dat is waar. Maar ik heb daar vroeger ook al wel over nagedacht, van ik zou het leuk vinden om iemand die ook zo constant aan is te hebben. Maar ik denk dat ik zot zou worden. Ik denk dat ik dan nooit kan thuiskomen, dat ik nooit gewoon kan uitrusten. En wij zijn van nature al mensen die onszelf zo hard kunnen aanzitten.
Ja.
Dat ik juist nood heb aan het tegenovergestelde en niet aan nog meer gaan. Nee, want dan kan ik nooit thuiskomen en nooit afzitten. En als je wel ergens moet opladen of energie moet vinden, kun je dat bij andere mensen vinden. Terwijl dat thuiskomen, ja dat wil je bij je partner kunnen, zou ik denken. Allee, zo heb ik mijn visie daarop wat bijgeschaafd.
Mooi. Ja, ik vind het romantisch. Mooi. Ik wil ineens even inpikken, als dat mag, op Jorge.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel leuk. Dat klinkt zo leuk. Hoe lang zijn jullie nu samen?
7 jaar zal het zijn.
7 jaar. En zijn jullie getrouwd?
Nee.
Zou je dat willen?
Ja, zeker wel. Ik denk dat we alleen nog... dat we alle twee nog geen visie hebben op hoe zou dat er dan uitzien. Uiteraard wel op het huwelijk, maar de trouw zelf is heel moeilijk. Ja. Mijn core is in België, zijn core is in Mexico en Cuba. Doe er dan 3 trouwfeesten. Doe de 1 waar iedereen waar altijd iemand ver voor moet reizen. Een van de 2 voelt zich altijd wel een toerist op zijn eigen trouwfeest.
Yep.
In welke taal doet het? Allee, dus ik denk dat we nog geen visie hebben op hoe willen we het. En dat we daarom ook niet heel veel druk voelen of zo om
te
trouwen. Hij staat daar ook niet mega zot van het idee om te trouwen in het algemeen. Voor hem is nu kinderen hebben veel meer. Ja, nu ben ik voor life gebonden aan u.
Ja. Zijn je een Disney fan? Even random?
Ja, sowieso.
Ja, dan is er maar 1 oplossing. Hè. Dan trouwt je. En ja, ik ga er dan misschien toevallig ook wel gewoon even komen. Dan, maar ik denk in Disney World, dat is somewhere between South America en Europe.
Dan moet iedereen reizen, snap je?
Ah, wel, dan is het toch goed. Want dan. Allee, het is ofwel de pest of de cholera of Disney, denk ik dan. Maar ja, dat is.
Ik denk dat ik Jorge daar niet van over krijgt, overtuigd krijgt.
Maar ik wou ook even zeggen, wist je dat je in Disney World echt enkel kunt trouwen tussen zo 11 uur 's avonds en zo 4 uur 's morgens?
Is dat zo?
Ja, dus
ja, dat wist ik niet.
Je zou midden van de nacht trouwen, als je echt voor het kasteel of een animal
kijkt. Ja, dit is een light show.
Ja, dus heel dat park moet leeg zijn en dat kost je minimum. Allee, als je dat dan echt in het park wilt doen, die kost je $40,000-$50,000. En dan zo met 10 gasten. Zat.
Ja, en een hamburger.
Ja, dus ik ben daar misschien een beetje voor aan het slaan.
Dat heb ik nooit verkocht, dat weet ik wel zeker. Nee, wij willen eigenlijk vrij simpel ergens op een strand blote voeten. Dat vind ik belangrijk.
Lijkt mij ook niet meer jullie dan.
Ja.
Fantasie dat ik gewoon nu probeer op te drinken, maar prima.
En dan is eigenlijk mijn antwoord ook al dat het niet in België gaat zijn. Ik ga niet in Oostende of in Knokken trouwen. Dus
met wat Belgisch weer, kom aan.
Nee, dat zou dan toch al ergens in het buitenland moeten zijn. En Spanje is een grote kans. Als we naar hier verhuizen en we vinden ons ding hier, dan kan dat wel. Maar he still has to put a ring on it, hè? Dus daar zijn we zeker niet
mee. Kom aan, Jorge, als je hier naar nu, over je relatie gesproken. Ik herinner mij, maar ik kan me echt vergissen, maar ik weet op een bepaald moment dat er toch op uw Instagram iets verschenen was, hè, want jullie zijn, als ik dat mag zeggen, zonder dingen, jullie zijn mixed race. Hè, want,
ja, daar zit geen hapering op, we zijn mixed race. Ja.
Voilà. Ik wil daar heel wat voorzichtig zijn, want ja, ik ben dus een very white girl en ik wil ook niet de verkeerde dingen zeggen, dus als ik iets verkeerd zeg, please tell me. Hoe is dat vandaag in de samenleving? Allee, heb je daar vooroordelen over? Bestaat dat nog?
Ik vind dat een heel goede vraag. Ik denk sowieso, ik kom van de Kempen, dus ik ben zelf ook heel hard geïsoleerd geweest van andere culturen. Mijn high school was copy-paste, bijna 20 keer hetzelfde blanke kind van middenklasse afkomst. En dat was, ik kende daar ook niet veel van of zo. Ik heb niet het gevoel dat wij daar tegen moeten vechten, eerlijk gezegd. Ik heb niet het gevoel dat wij veel vooroordelen krijgen. Mijn familie zelf heeft bijvoorbeeld wel wat meer oogkleppen op voor bepaalde zaken, maar ook weer omdat die dat gewoon niet kennen. Als je nooit in aanraking komt met andere culturen, dan is dat gewoon moeilijk. Dus I don't blame them either. En die zijn, die zeggen niks verkeerd of zo, en die zijn wel geïnteresseerd in bepaalde andere aspecten van hem. Dus er is zeker wel een ruimte voor open gesprek. Ik heb dat nooit zo ervaren en ik vind het ook heel interessant dat Jorge dat zelf ook niet echt zo heeft ervaren. Hij is in Cuba opgegroeid. Cuba is heel zwart en wit, dus daar viel hij niet per se op of zo. Mm-hmm. Dan is hij naar Mexico verhuisd. Hij heeft heel lang in Mexico ook gewoond. En daar was dat zijn charm, to be honest. Uiteraard heeft hij ook racisme meegemaakt en zo, hè? Maar hij heeft dat altijd heel hard kunnen zien en inzitten als zijn positieve eigenschap, wat ik ook heel mooi vind. Dus ondanks dat er zeker discriminatie is geweest naar hem, dat er zeker racisme is in zijn leven, heeft hij dat altijd als een badge of honor gedragen. En dat vind ik wel heel mooi, dat hij dat nooit heeft gedragen als een last, maar juist als, dit is juist uniek aan mij, this is what I bring to the table. En dat is altijd een heel mooi stuk aan hem geweest. Dus ik denk daardoor ook dat wij, ik heb daar nog nooit vragen van gekregen of last van gehad. Ook nu, Louis is uiteraard ook mixed race. Ik heb daar nog geen nadelen van ondervonden of judgment. Ik ben daar wel een beetje bang voor. Als je naar de naar de kleuterschool of zo gaat gaan, zeker afhankelijk van in welke context, dat je misschien wel dingen naar zich geslingerd krijgt dat je als mama absoluut niet wilt, of gewoon als mens dat je niet wilt dat gezegd worden. Maar ik heb daar eigenlijk nog niks van ervaren. Misschien ook niet onbelangrijk dat... Goh, ik vind dat hij qua cultuur heel eerder Amerikaans of zo ook overkomt. Dus ik heb ook niet het gevoel dat dat super andere tradities zijn of zo dan wat ik ken. Dus ik moet me daar ook niet in aanpassen. Of ik moet niet zo naar een feest gaan met anders kleden of zo. Dus dat is ook wel een verschil, denk ik, nog met andere koppels die andere achtergronden gemengd hebben. Zijn papa is bijvoorbeeld ook getrouwd met een blanke vrouw, uit Oostende toevallig. Dus ja, ik heb niet het gevoel dat ik tradities die wij hebben niet kan doen, of dat ik mij anders moet voordoen of kleden, en andersom, hij ook niet bij ons. Dus ik denk dat we niet de typische struggles die andere koppels misschien wel hebben, niet per se mixed race, maar andere culturen, andere religies, dat wij daar eigenlijk niet zoveel van ondervinden.
Oké, des te beter.
Ja, handig. Ja. Alleen, ik leer ook heel veel van hem en van zijn cultuur en hoe dat hij denkt. Maar ik heb niet het gevoel dat hij... Ik heb het gevoel dat hij ons alleen maar verrijkt heeft en niet gelimiteerd heeft of...
Ja.
Ja.
Ik hoor op de podcast dat in aflevering 5 dat een duo-aflevering gaat worden.
Ja, ja.
Heel interessant, kijk naar uit. En mijn eerste vraag was, en dat is dan misschien... Ja, stout dat ik dat dan als eerste bedacht, maar... Uit puur echt dat interesse. Je zegt er juist, hij is opgegroeid in Cuba en in Mexico.
Ja.
Praat hij dan ook Nederlands?
Hij praat Nederlands. Hij praat goed Nederlands, want je is hier al wel zeker 12, 13 jaar. Ja. Maar zijn comfort is wel Engels of Spaans. Hè? Dus zijn moedertaal is Spaans. Dus als ze hem echt een uitleg over iets doen, dan zal hij snel in het Engels schieten. Wij spreken onderling ook heel vaak, of bijna altijd, Engels.
Ja.
Dus ik kan wel perfect Nederlands, maar... Ja, hetzelfde als ik kan nu Spaans of ik kan bijvoorbeeld Frans, maar in mijn comfort of my own home wil ik niet de hele tijd moeten nadenken over wat ik zeg. En wij hebben nu toevallig de goede balans dat Engels voor ons alle twee heel effortlessly is, dat we gewoon snel kunnen overschakelen. Dus wij spreken onderling heel vaak Engels. En op de podcast doe ik alles in het Nederlands, hij pikt in alle tweede talen.
Ja.
Ik spreek sowieso veel Engels in mijn Nederlands, dus
ja.
Dat is een mix. En wij vergeten dat zelf soms, maar wij zien dat dan wel als er aan mensen, zeker mensen die ons nog niet super goed kennen, dat die ook niet zo goed weten wat ze moeten spreken.
Ja.
Dat is
ja.
Altijd wel grappig, dat mensen dan heel goed willen doen. En soms vind ik dat wel ambetant of zo wat grof. Prot mijn mama, ik weet niet of ze dit ooit gaan horen, maar mijn mama schiet wel eens in het Engels of zo, praat een beetje anders Nederlands. Ja, dat vind ik echt heel onbeleefd eigenlijk. Want Jorge praat wel gewoon Nederlands en die verstaat... Al de rest wel, die verstaan mij, ik praat supersnel. Dus je mag daar gewoon Nederlands tegen praten. Maar ik snap ook wel dat mensen soms in de war zijn, als ik dan Engels praat, dat die dan denken, zal ik dat dan ook maar doen?
Ja.
Dus ze hebben zelf niet door. En zeker nu zit er dan ook Spaans tussen voor Louis en omdat we in Spanje wonen. Dus dat is nu echt in ene zin, zeggen wij soms die drie talen. En ja, voor ons is dat heel logisch, maar ik kan me inbeelden dat als je wilt inpikken, dat ja. Dat heel verwarrend is.
Ja, ik vond dat... je bent ook de enige persoon waarin ik... ik noem dat Engels... Ja, nee, wat zei ik? Ja, Engels, Nederlands in de zin. Ik doe dat ook, hè. Dus ik ben niet iemand die zo American, Nederlands door elkaar haalt. Ik ben ook... Ja, ik ben tweetalig opgevoed. Ik ben niet Amerikaans.
Ah,
ja. Als,
ja. Wat ben je?
Brits. Ik ben half Brits.
Ah, oké. Okay. Ik vind je achternaam trouwens mega bij deze. Ik vind dat echt
een goede. Nu vind ik dat ook. In de lagere school was dat... Ja, Alicia Broccoli, hè.
Ja, ah, ja.
Maar ja. Nu doe ik dat dus ook, dus ik wil dat mijn kind mijn naam wel heeft. Ja, Peter heet gewoon Peter Goossens. Ja.
Is dat een BV?
Ja, dat is een kop. Ja, ja. Mijn man is zeker geen... Nee, ja.
Nee. Oké. Okay.
Helaas, nee.
En wil de double name doen, of wil de gewoon...
Broccoli, maar dus we kiezen ook voor een Engelse voornaam. Dus snap je? Dus ik wil echt...
Ja, gewoon...
Maar hij is nog niet on board. Maar ik denk, yes, I'm gonna rip my vagina for you. So,
come on. Doe Broccoli. Maar ja, als hij naar het gemeentehuis gaat, houdt het maar in dood.
Jawel, ik heb al gedacht. Gewoon even een zanaksje te geven en even zelf te gaan.
Afhankelijk van welk ziekenhuis, kun je het ook in het ziekenhuis.
Jawel, ik ga in Sint Vincentius bevallen.
Ja, dat kan daar. Dan gaat het maar mee. Met een rolstoel, met me mee.
Waar ben jij bevallen? Mag ik dat vragen? Super.
Dat mag ik zeker vragen. Ik wou heel graag thuis bevallen. Dat is na heel lang proberen niet gelukt. Dus, en heel lang bedoel ik echt... Mijn bevalling heeft uiteindelijk... Ik zeg altijd 26 uur en een half geduurd. Maar eigenlijk is het dan pas begonnen. Als in, we moeten spoedkeizersnede doen. Dus dan gaat dat wel heel snel. Maar tegen dat een baby er effectief was, dat was een heel lang proces vanaf de weeën die dan om de 4 minuten waren tot effectief vasthouden. Dat was wel intensief. Ik wil u helemaal niet afschrikken, want ik geloof superhard in de kracht van natuurlijk bevallen. Dat is ook waarom ik thuis wou bevallen. Maar ik ben uiteindelijk wel in Sint-Vincentius beland. En dat ga ik nu ook terug doen. Ik heb ook geen keuze meer nu. Dus ergens is dat voor mij goed dat ik niet mag kiezen, maar dat het gewoon voor mij wordt beslist. Ja. Want anders... Ja, soms is het gewoon gemakkelijker dat ze gewoon zeggen, zo is het, en loslaten van aan de rest. En ik ben heel blij, of ik ga heel bewust terug naar Sint-Vincentius, want die bevallen wel op een hele... Die hechten heel veel belang aan de mama-ervaring ook in het bevallen. Ja. Dus ik vind dat een heel vriendelijk ziekenhuis om te bevallen. Dus... Goeie keuze dat je daar...
Wel, ik heb een gynaecoloog hier in Schilderen gevonden, want hier is heel dicht bij mij het Klina in Brasschaat. En daar ben ik geweest met mijn vorige zwangerschap, toen ik een miskraam heb gehad. En die vibe zat niet goed. En mijn spirituele waarzegger, mijn waarzegger, die zei toen, daar mag je niet naartoe. En dat heb ik toen echt aangevoeld. En ik ben Sint-Vincentius, ben ik zelf ook geboren.
Dus wel mooi.
Ja, ik vind het, de cirkel is rond. Dus ja. Maar leuk te horen dat je daar ook... in bevalling gaat. Wat is je uitgerekende datum ook weer?
20 augustus.
20 augustus.
Cointas tussen Leo en Virgo.
Ik
ben met Louis ook een week over tijd, tussen aanhalingstekens, gegaan. Dus na mijn uitgerekende datum. En mijn mama was ook altijd, mijn mama was echt altijd op de 42 weken. Dus het zou me verbazen als het vroeger is, maar ik zou de Leo-baby wel heel leuk vinden.
Ja, oké. Okay.
Maar we gaan zien.
Ik ben uitgericht voor 28 mei, dus het zou een Gemini zijn. Maar ik denk, want dat ze de waarzegger ook... Zij krijgt door 10 mei of 27 mei.
Ah ja.
Zij is een Taurus. En dat zie ik heel erg in mijn referentiekader passen als in Love's Pretty Stuff. Dus dat zie ik wel. Maar we zullen zien.
Ja, kan zeker. Hè. Vaak is het eerste kindje wel een beetje vroeger ook. Hè. Dus dat kan zeker.
Kijk, ik heb al duizenden verschillende verhalen gehoord, dus...
Ja, dat is waar.
Als het maar goed verloopt en alles goed, dan ben ik al blij. Ja.
Okay.
Voilà. Even over het Spanje-verhaal. Even van hak op de tak, want je zit nu in Spanje. Kan je ook even zeggen waar in Spanje je zit, als je dat wilt?
In Nerja. Dat is een dorpje in Malaga. Costa del Sol.
Kunnen wij dat weten? Maar ik ben voor ik zelfstandig ben geworden, heb ik een jaartje gewerkt als... account manager voor een makelaar in Spanje.
Oh, wij zoeken een huis hier, hè? Hoe is dat?
Ah, voilà, ik zal zo beetje de shizzle sturen. Voilà. En ik ben toen naar de Costa del Sol en naar Costa Blanca, hè? Yeah,
ik weet niet veel. Oriëntatie in het algemeen is echt poor. Dus ik weet waar in Spanje ik zit, maar al de rest moet je niet vragen.
Ja, alleszins, ik vond Malaga en Marbella vond ik fantastisch. Maar ik ben zo heel erg pro, dat is misschien echt dikke nek, maar ik hou zo van die golfterreinen groen en dat blauw van de zee. Oh, my.
Ja, ik ben daar ook zo'n heel typisch Spaans dorp of heel typisch Spaans eten, daar krijg je mij ook niet heel warm mee. Dus Nerja is ook meer een expat community en dat is wel meer modernized en westers dan het typische Zuid-Spaans.
Okay. Ik
ben daar ook wel gevoelig aan. Dus
maar je gaat de grote stap zetten en je gaat verhuizen.
Ja, wij hebben hier nu 5 maanden overwinterd, een soort proefperiode. We hadden ook het mogelijk gemaakt om nu nog eender naar waar te gaan dan we willen. Maar we kiezen er wel voor om terug te komen naar België. Heel vaak denk ik nu, waarom de fuck gaan we terug naar België? Ik snap het niet zo goed. Juist waren we aan het lunchen op het strand en dan denk ik, wat gaan wij nu terug naar België doen. Dus ze hebben onszelf eigenlijk een proefperiode gegeven om te kijken hoe voelt dat effectief? Is het gewoon FOMO? Is het gewoon gratis groener aan de andere kant? Of willen we het echt doen? We zijn ook heel verliefd op de plaats waar we wel wonen in Antwerpen. We hebben echt een zalig appartement dat nog niet eens een jaar gerenoveerd was toen we vertrokken, wat een beetje ironisch is. Maar dus zo, we waren nog niet helemaal klaar om dat los te laten en daar afscheid van te nemen. En we wilden ook weten, wat voor effect heeft het op onze relaties met andere mensen, met onze familie, met onze bedrijven? Is dat wel zo evident als dat we dachten? Dus we hebben onszelf een proefperiode gegeven van 5 maanden. Alle praktische dingen daar rond vertellen we inderdaad zelf ook op de podcast van OES in de 5e aflevering. Ja. Dus zo, hoe hebben we het voor ons zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om wel al eens te kunnen proeven van dat leven? En we zijn wel nu 100% overtuigd, oké, we willen hier echt wel keihard blijven.
Ja.
Dus geef je een makelaar maar door.
Ik ga dat doen. Het is erg gezegd, luister dan maar naar aflevering 5, ook prima. Zo. Maar ik had één vraag dat me gewoon in mijn hoofd kwam. En dat is natuurlijk dat mijn... want ik heb ook... Maar dan gaan we spieten. Ik heb ook een droom om ooit te verhuizen, maar dan aan Amerika. En mijn eerste vraag was... Jij hebt je bedrijf... of twee bedrijven of hoe doe je dat als ondernemer? Hoe blijf je geld verdienen? Misschien is dat een hele grote vraag dat we een heel lang antwoord verdient inderdaad in jouw podcast zelf. Maar ik heb gewoon gedacht, hoe overleef je dit 5 maanden als ondernemer? Heb je mensen die het voor jou doen? Hoe heeft Jorge een job?
Het is vrij impulsief geweest. Als in, dan vertrekken we, dan gaan we. Voor zo lang en whatever. Maar de beslissing om naar het buitenland te gaan was al veel langer. Speelde al veel langer in ons hoofd. En de keuzes die we hebben gemaakt om volledig locatie en tijdsonafhankelijk te werken, want ze hebben ook lang Mexico wel overwogen, maar dat is nog wel veel ingrijpender. Maar dan moet je ook tijdzone onafhankelijk kunnen werken.
Ja. Ja.
Dus ons bedrijf is daar al jaren mee bezig om daarop afgestemd te zijn dat dat kan.
Ja.
En we hebben onszelf ook een deadline gegeven vanaf dat we dan zwanger waren. Oké, we willen Louis echt zien opgroeien op een strand. Dat vinden we heel belangrijk. Dus we geven onszelf 1 jaar de tijd nu om ervoor te zorgen dat we gewoon naar daar gaan. Dus dat was vanaf dan, dat is onze nieuwe realiteit. Vanaf september, november, whatever, zijn we er niet meer. Dus alles waar we nu voor moeten beslissingen maken, is tot dan. De crash hebben wij ingeschreven, tot dan. De autoleasing is tot dan. Vanaf dan zitten er huurders in ons appartement. Dus zo alles wat we qua abonnementen en qua engagements en commitments zijn aangegaan, hebben we tijdelijk gemaakt tot die deadline dat we weg zijn. En daar hebben we ons leven op ingericht en ons bedrijf. En ik heb natuurlijk ook heel veel geluk dat ik een supergoeie persoon heb die fysiek in België alles opvolgt. Dat is Mike Dieter Sago. Misschien kent je die ook, want die is ook in de spiritual realm zeer sterk. Dus ik zal die zeker ook wel eens doorsturen. Mighty Stardust heet die op Instagram. Dat is iemand die op zielsniveau, waar dat gewoon heel hard bij klopt voor mij, die... Ik zou die echt vertrouwen met mijn leven, met alles. OS is mijn kind ook, dus dat voelt heel veilig om haar daar zoveel verantwoordelijkheid in te geven. En ik heb daar... is het geluk? Is het divine timing? Is het heel aligned geweest? Is het gewoon heel ondersteund geweest? Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het is, maar dankzij mijn idee kan dit ook. Dus daar ben ik me wel heel bewust van, dat ik de dingen die fysiek moesten blijven gebeuren in België, dat ook... kan dankzij haar. En al de rest is al een proces van jaren dat we weten, ik wil kunnen vertrekken. Dus mijn workshops bijvoorbeeld, dat is ook iets dat ik super leuk vind om te doen, maar ik weet ook, ik moet daar niet een wekelijkse commitment van maken, want ik wil niet weten waar ik volgend jaar in maart ben. Of ik wil kunnen kiezen waar ik ben. Dus...
Dat is de vrijheid van... want bij jou is het natuurlijk een heel drastisch verhaal. Gewoon van, let's go, we zijn weg. Mm. Maar dat is het mooie aan ondernemen, hè. Wij beslissen wel echt zelf ons eigen verhaal.
Ja.
Ik vind het al sinds zo dapper en ik ben heel erg geïnspireerd dat je dat doet. Want ik zeg het, ik heb een mega Amerikaanse droom. Natuurlijk, met wat er allemaal gaande is, politiek gewijs, daar heb ik wel één tegen. Mm. Maar jobgewijs, alleen mijn man is nu aan het studeren. Je gaat boekhouder worden. Ja, als ik zeg volgend jaar we zijn weg, dan heeft hij dat gedaan. Niet voor niks, want dat geloof ik ook niet. Maar ik denk dat ik wel remote kan werken, maar hij nog niet. Want alleen snap je dat?
Waar zit jij uw boekhouder fysiek?
Ik zie mijn boekhouder wel 1 keer per kwartaal, want ik vind dat wel belangrijk.
Fysiek?
Ja.
Maar ik niet. Ik zie alles online en ik zie die ook online, want je zit ergens in West-Vlaanderen en I'm not gonna drive there.
Maar dat is natuurlijk, we hebben het er juist gehad over die tijdzone, dan zitten we wel, want we hebben het er al echt al heel gehad. En dat is een beetje een issue. Plus, hij is net nog een aantal, hij gaat afstuderen in de zomer. Ik denk dat hij daarvoor, mijn realistisch beeld is dan binnen bijvoorbeeld een paar jaar, want hij heeft ook zo, als boekhouder heb ik ook zo een bepaalde test nodig, dat je echt als zelfstandig mocht zijn, en dat is binnen 5 jaar dat hij dat examen mag doen. En dan denk ik ook, en dan kunnen misschien mijn kinderen hun lagere school wel daar doorbrengen. En dan nog kunnen we nog zien. Hè? En voor hetzelfde geld is Amerika tegen dan al helemaal opgefikt door alle zotte radicalisten die daar wonen. Wie weet. maar bon, doet er eigenlijk toe. Ik vind het heel inspirerend gewoon. Ik vind het heel cool dat je dat gaat doen. Dus,
dank je.
Merci om daar een pionier of zo in te zijn.
Dank je wel, kei lief. Voor ons voelde dat helemaal niet als een zotte sprong of zo. Omdat wij dat ook niet te moeilijk maken. Wat moet er wel zijn, wat moet er niet zijn? Wij hebben bemeubeld verhuurd, bemeubeld gehuurd. We hebben daar niet te moeilijk over gedaan, over wat er nodig was. En het is ook een testperiode. Hè. We zijn ook elke 2 maanden teruggegaan. Waar je zeker wel wat dingen moet inhalen. Maar ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om op een bepaald moment gewoon te doen. We hebben zeker ook keiveel fouten gemaakt. Sommige dingen hebben ons hier keiveel geld gekost. Dat we beter hadden kunnen counteren. We hebben uiteindelijk veel minder lang een huurder gehad dan gepland. Dus zo, er zijn zeker dingen misgegaan. Maar op een bepaald moment moet je het gewoon doen. Hetzelfde mee als hij boekhouder wilt worden op afstand. Op een bepaald moment moet je gewoon doen alsof je al in het buitenland bent. En 3 maanden niemand fysiek zien. En je doet gewoon alsof het niet kan. En door jezelf in die positie te zetten van effectief in het buitenland te zijn, kon ik niet brandjes gaan blussen op het kantoor, kon ik niet inspringen. Dus heb ik mijn uren ook heel anders kunnen inzetten. Dus ja.
Dat is zo. Ik heb ooit een aflevering gehoord, een Amerikaanse podcastaflevering, van over zo die 8-hour workweek, maar vanuit een perspectief van een vrouw die zei, I could only afford 8 hours of daycare per week. So I had to work those 8 hours.
Oh,
yeah. And I did everything I could in those 8 hours. En nu is hij uiteraard een miljonair, want dat is natuurlijk de hele climax van het verhaal. Mm-hmm. Maar die zei, ja, ik kon gewoon niet anders. En dat heb je mij ook al gezegd, was het voor de podcast of tijdens opname, ik weet het niet. Dat je zegt ook van, ja, je wordt gewoon, je kiest zelf je aantal uren en je dingen en dan
de kiest het zelf tot een bepaald punt, want als je kind dan ziek is, bijvoorbeeld, ik heb even 2 weken echt thuis gezeten dat Louis RSV had en zijn tanden en nog 2 andere virussen, dus dat was echt alles tegelijk. En dan hebben wij dat uiteraard ook, dat was trouwens exact 1 jaar geleden, het was ook op onze verjaardagen, dus dan heb je daar zelf ook last van, als je fysiek ziek ook. En als je dan een uur hebt op een dag om je te douchen en om iets te doen voor je werk, ja, dan moet je wel kiezen en dan moet je wel. Dan word je wel gedwongen in niet alleen keuzes in je bedrijf, maar ook waar word je blij van, waar krijg je energie van. Je wilt niet iets doen dat nog eens draining is om dan moe thuis te komen of moe te zijn bij je kind. Dus ja, ik zeg altijd, dankzij Louis is mijn bedrijf gegroeid. Dankzij Louis heb ik keuzes gemaakt die mijn bedrijf veel dichter bij mezelf ook hebben gebracht en wat ik wil doen. Dus ik ben juist heel dankbaar dat ik die combinatie kan, mag, moest doen, tussen aanhalingstekens. Want dat heeft ervoor gezorgd dat mijn bedrijf supergoed gegroeid is en kei diep bij mij staat.
Ja, mooi. Heerlijk. We gaan even van het Spanje-verhaal en naar het vrije leven. Ik ga even terug naar een flashback-moment. Ik herkende mij heel erg in uw verhaal. Ja, jij noemt het de quarter-life crisis. Bij mij was het de burn-out. Mag ik u even vragen wat uw vorige job was?
Ik was, zoals u, ook recruiter. Dat heb ik gisteren ontdekt. Ik heb gisteren even dat luisteren naar de aflevering met Ona.
Ja.
Die ik een beetje ken uit het wereldje. Of toch, ja, dat is een naam die blijft hangen. En ik vind dat een keikoole naam, Ona Nooyen. Daar heb ik ontdekt dat jij recruiter werd. En ik was dat dus ook. Voor iemand die niet graag belt. Dus dat was echt, ik heb me daar heel hard gestretched.
Ah ja, onze target was 100 calls per dag. Moest mij.
Ja. Ja. En een eigen target ook, want dat zegt toch niks. Als je er 3 kei goeie doet, heeft dat toch veel meer. It moves the needle way more. Maar ja, bon.
Ja.
We zijn altijd uitgestapt voor een reden. We gaan niet de industry bashen, maar.
Nee. Het heeft, en ik denk ook wel. Allee, het heeft me echt gekraakt, maar ook gemaakt. Hè? Want ik denk, salesgewijs,
En knop omdraaien, gewoon doen. Ja, ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik heb er heel veel uit geleerd. Maar het was niet de wereld die ik nodig heb. Allee, of dit moment niet meer wil hebben. Ik zal het zo zeggen.
Nee. Ik vond het ook heel grappig dat je aanhaalde 9:30. Dat was bij mij ook van 9:30 tot 6:30. En pas het laatste jaar dat ik daar werkte, werkten we met flexibele uren. Inderdaad, zoals je aanhaalt in de podcastaflevering, dan zijn de mensen al om 7:45. Maar oh wee, als je er om 9:30 binnenkomt, ja, dan zijn het al.
Een halve dag, of wat?
Dat is echt. Dat is zot, hè?
Ja,
dat
ook als ik daarover nadenk, ik had al mijn maaltijden op die bureau, hè. Dus ik was daar dan 's morgens meestal al wat vroeger. Dus ik at mijn ontbijt daar. Dan 's middags deed je vaak verder. Dus dan at je middageten daar. En het was ook heel populair om te blijven hangen. Dus ik had ook heel vaak mijn avondeten daar.
Ja, amai, Jesus.
Ja.
Heb je, had je ook
ja, ongezond. Ik ben daar echt, ik weet niet hoeveel bijgekomen. Niet dat bijkomen slecht is per definitie. Maar bij mij was dat gewoon uiting van...
Ja.
Zo slecht in mijn vel zitten, zo slecht voor mezelf zorgen, zo onbewust eten, omdat je ondertussen met duizend en één dingen bezig bent. Dus voor mijn gezondheid, mentaal en fysiek, is dat echt heel schadelijk geweest. Ook heel rewarding, want ik zou niet zijn wie ik nu ben. En ik zou de keuzes niet hebben gemaakt die ik heb gemaakt without it. Maar het was wel brut. Het was een brute les.
Heb je ook zoveel gerookt?
Ja, terwijl ik helemaal geen roker ben, hè. Maar dat was ook omdat er... Allee, gerookt, zoveel gerookt. Ik rookte in mijn studententijd al wel. Ik heb mezelf nooit echt een roker beschouwd. Maar ja, bon, dat is ook maar de definitie dat je ervan hebt. Als je een pak sigaretten bij hebt, dan ben je een roker. Allee, ja. Of als je rookt, dan rook je, klaar. Maar I never labeled myself like that. Maar in mijn studententijd deed ik dat wel eens. En toen ook, maar dat was ook omdat je... Dan op heel bewuste momenten mochten dan gaan roken. Denk zo iets kwart na tien of zo. En dan in de namiddag nog eens. Dus je wou gewoon uit dat fucking kuttekant, uit dat kantoor.
Ja, ja.
Gaan roken, een reden om even een kwartier buiten te staan. Ja, ja. Even te ventileren met de mensen rondom u. Dus ik ben ook wel vaak gewoon meegegaan met de rokers. En dan soms rookte ik wel, soms niet. Maar ja, en dat is ook een mega party industry. Hè. Dat zult je misschien ook nog wel herkennen. S'avonds blijven hangen. Ook wat het daar van cheating en zo allemaal gaande ging, dat wil ik allemaal niet weten. Maar ja, je bleef daar vaak hangen. Elke dinsdag en elke vrijdag was zo wat de regel dat je allemaal mee pot toe ging. Dus dan rook ze ook al terug eens rapper.
Op dinsdag? Huh?
Ja, ja. En soms rechtstreeks woensdag terug naar binnen wandelen, hè.
Ah nee, zoveel... Nee, dan denk je dat
ja, dat... Ja, zijn wel pretty hardcore. En ik was sowieso al wel wat gelegenheidsroker en met een goede glasje... Gaan we erbij al rapper, dus ja, dat heeft wel mijn rookgedrag en al mijn andere gedrag gewoon beïnvloed.
Ik heb ook echt, ik ga niet zeggen dat ik een alcoholieker ben, alhoewel ik mis echt alcohol, ik ga eerlijk zijn. Ik drink heel graag champagne. Ik ga gewoon eerlijk zijn, just putting it out there. En ja, ik heb daar toch wel echt heel veel terug leren drinken, dat ik dacht, oh my god, dit is zo marginaal. Alleen zo in retrospect. Ja. Maar ja, dat is ook het, hè. Work hard, play harder, maar dan denk ik ook zo... Ja. Voor mij is play hard ook wel gewoon naar Disney gaan of zo. Allee, in plaats...
Ja, en als een work hard al zo hard is dat je er nog eens met de play moet overgaan, is het gewoon niet gezond, klaar.
Nee. Maar ik vond het ook heel frappant. Je spreekt over het liedje How Far I'll Go van Vaiana of Moana. Hè.
Ja.
Weet je waarom dat een andere naam heeft bij ons?
Nee, eigenlijk niet. Ik weet ook niet welke bij ons hoort. Welke is van ons?
Als je het juist hebt, is Moana de Amerikaanse naam.
Ah, ja.
Moana is een heel bekende pornoactrice in Italië. Oh. Dus als kinderen Moana intikken, komen ze op porno. Daarom heet ze bij ons Vaiana.
Maar dan is dat toch in Amerika ook?
Populair,
kan die daar toch ook wel eens naar boven poppen?
Maar Moana heeft een Hawaiiaans woord, hè, voor iets, dus ik denk dat dat...
Moaning? Ik weet niet, ja.
Moaning? Zwet, allee, ik vind de film fantastisch van Moana, Vaiana, whatever. Maar ik vond dat kei frappant dat je dat zei, want bij mij, mijn burn-out, was het nummertje, of twee nummers die uitkwamen van Frozen 2, Into the Unknown en Show.
Ja. Amai, maar ik vind dat, die twee liedjes en ook How Far I'll Go, dat gaat zo hard over jezelf ontdekken, inzetten op jezelf, durven gaan... Durven jezelf laten zien. Dus ik vind dat zo'n powerful liedjes. En ook gewoon heel de film Moana is ook... Ga in tegen de verwachtingen van wat andere mensen denken. En die heeft heel de wereld gered, hè? Gewoon door haar gevoel te volgen. Dus ik vind dat zo'n goede film in... Durf eens niet naar je ouders luisteren. Durf eens niet te doen wat iedereen van je verwacht. En je effect gaat op iedereen rondom je door gewoon toch je gevoel te volgen. Dus... Ja, die doet mij ook Into the Unknown en Show Yourself. Ik heb ook al vaak gedacht, ik wil daar een blogpost over schrijven om die liedjes te ontrafelen, want daar zit zoveel kracht in. Het is niet gewoon een tof liedje, dat is zo'n powerful message. Dus ik vind dat wel cool dat je die twee ook aanhaalt, want dat is echt... Ja, I love them.
Ja, dat is de reden waarom ik ooit ben beginnen durven praten op stories. En dus ik heb een Disney-account op Instagram, Disney Liesje. Dat is eigenlijk mijn allereerste Instagram-account. En dan heb ik gezegd van, ja, het gaat niet zo goed met mij. Ik woon in een retraite. En deze twee nummers zijn uitgekomen. Ik wou even met jullie delen. En er is zoveel reactie op gekomen. Want inderdaad, hoe relatable dat Disney... Allee, ja, dat is maar... Ja, ik kan u nog babbelen, hè, over dat Disney storytelling en bij ons in relaten. Maar ik vond dat ziek, ziek frappant dat je dat aanhaalde. Ik dacht, oh shit, you're in my brain. Allee.
Ja, ja.
Dat is zalig. We gaan de podcast even afsluiten met een nog een klein stukje over een vraag dat ik al aan veel mompreneurs hier op de podcast heb gesteld. Dat is trouwens echt bizar, want dat zijn vragen die mij waarschijnlijk nooit hadden geboeid voor mijn zwangerschap. Maar nu vind ik dat een heel boeiende vraag. Prachtig hoe dat referentiekader zo verandert.
Ja, absoluut.
Je bent mama van Louis. Je krijgt een tweede minietje. Is dat trouwens ook een jongen? Mag je dat vragen?
Ja.
Ja.
Dus ik vraag het, een jongen.
Een jongen. Hoe zie jij de balans tussen jouw moederschap, gezin en ondernemerschap?
Vind ik een hele boeiende vraag. Daar heb ik trouwens een heel episode ook over opgenomen met Jorge.
Ah, prima.
Ja, want ik had eerder deze week... Ik zat op strand, denk ik, om 2 uur 's middags of zo, heel random. En ik was echt surrounded by buggies. En de stelling of een vooroordeel is heel vaak kinderen limiteren u. En ik ben het daar niet mee eens. En gelukkig is misschien een groot woord. Het is ook niet juist of fout. Maar heel veel mama's waren het ook wel met mij eens dat dat niet zo hoeft te zijn. Dat je kinderen u niet hoeven te limiteren. Including a single mom of two. Waarvan ik zou denken dat dat helemaal moeilijk in balans is. Dus ik denk... die in balans is ook vooral... Hoe wil je hem zelf leggen? Hoe wil je hem zelf stellen? En hoe bewust zeg je ja op het een? En daardoor misschien wat minder ja tegen het ander. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk is dat ook voor u? Ik vind het dat we te hard in een maatschappij leven waar we verwacht worden om every area in your life constantly te stretchen. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Je moet niet elk stukje in je leven, elk aspect van je leven, moet niet altijd aan het driven zijn en aan het groeien zijn. Dus heel bewust kiezen voor waar je wel en niet wilt op inzetten, is heel belangrijk. Maar als ik dan inzoom voor mezelf, heel persoonlijk, op de verschillende aspecten van mijn leven, dus en bedrijf, ik heb het opgeschreven, want ik ga even terug naar de referenties van de podcast. Als ik kijk naar mijn bedrijf, mijn gezondheid en ook mijn uiterlijk als verlengde daarvan, dus hoe vaak ga ik naar de kapper en zo, hoe verzorg ik mij in het algemeen, mijn seksleven of intimiteit, mijn relatie aan zich, mijn vriendschappen en mijn tijd voor mezelf zijn nog nooit zo goed geweest als sinds ik mama ben.
Wow.
Dus dat is een hele out there stelling. Ik heb ook, dat is ook een heel out there stelling en unpopular opinion, dat ik zei ook, uw kinderen beperken u niet, uw keuzes beperken u. En uw keuze is ook, wat is uw definitie van succes? Wat is uw definitie van hard moeten werken of werken? Wat is werken voor u? Dus zo, ja, dat vind ik allemaal belangrijke aspecten. Ik heb er eentje nu niet bij gezegd en dat is mijn huishouden. Omdat ik daar gewoon heel bewust weet, ik wil een huishoudster en ik wil iemand die voor mij kookt. Ik ga dat niet zelf doen. Ik vind gezonde voeding belangrijk, maar ik ga niet elke dag weer op tafel toveren en Jorge ook niet. En we worden er alle twee niet blij van, dus dat gaan we gewoon compleet uitbesteden. Maar om het in het verlengde te doen van can you have it all, geloof ik heel hard dat je dat... You can have it all, maar you cannot do it all. Je kunt niet alles tegelijk doen en alleen doen. Nee. Maar ik geloof wel dat je al die aspecten kunt hebben en dat dan gewoon belangrijk is voor u. Wat is uw definitie van een goede mama zijn? Wat is uw definitie van succesvol zijn in uw bedrijf? Wat is uw definitie van een gezond seksleven? Is dat elke dag 3 keer? Of wat is voor u belangrijk? Wat is uw definitie van vriendschap? Ik heb een paar heel goede vriendschappen waar ik heel veel belang aan hecht. Het is nu niet het moment voor mij om 80 nieuwe vrienden per week te leren kennen. Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Dus denk ook dat uw kader en uw referentie en uw definitie van die aspecten heel belangrijk zijn. Maar ik geloof wel dat je dat allemaal tegelijk kunt hebben. Keihard. En ik gun het iedereen. Ook als je geen kinderen wilt, trouwens.
Allemaal prima, uiteraard. Ik weet altijd niet wat ik er wil, maar ik ben zwanger, dus kijk niet eens.
Niet meer heel veel keuze, maar ja.
Ik vind het goed dat je dat aanhaalt. You can have it all, but not do it all. Ik heb altijd gezegd bijvoorbeeld, als ik het financieel kan, zou ik heel graag een nanny willen. Ik heb een huishoudster, ik heb een strijkdienst, ik heb een tuinman. Dat zijn dingen waar ik heel graag mijn geld aan uitgeef.
Ja, ik ook.
Dat ik inderdaad wel heel graag bezig ben met mijn bedrijf. Maar niet graag. Allee, ik ga echt niet de blaadjes ruimen in mijn tuin.
Nee, ik word daar ook niet blij van, dus ik doe dat niet. En ook wat je zegt van een nanny, dan moet je gewoon kijken naar wat is uw definitie van een goede mama. En ik denk dat uw definitie is uw kind gelukkig maken. Bijvoorbeeld iemand die ik ken, die gaat heel vaak naar het speeltuin met haar kindje, maar die neemt dan een babysit mee, want die wil zelf even gewoon met vriendinnen bijpraten. Ja. Die kinderen gaan in de speeltuin. Uw kind is kei gelukkig. Is een goede mama zijn er heel de tijd achterlopen? Of is een goede mama zijn ook zien dat je nog... Dat je naar die speeltuin wilt gaan, in de eerste plaats. Is een goede mama zijn, ervoor zorgen dat je kind de omgeving heeft. Maar jij moet niet alles doen. Jij moet niet alles alleen doen.
Ja.
Dus ik denk, de definities die je hebt van al die aspecten, die gewoon kritisch durven bekijken, die mogen veranderen doorheen de tijd. Die mogen ook, als je kinderen ouder zijn, terugveranderen. Allee, dat kiezen ze zelf. Hè. Dus ik denk dat een heel belangrijk is. En ik geloof heel hard dat you can have it all. Maar daar heb ik dus ook een uur lang discussie over met Jorge op de podcast. Dat zal episode 9 zijn. En discussie niet als in wie van de twee heeft gelijk. Hè? Want het is gewoon maar wat hoe dat je dat zelf ervaart en wat je zelf voelt. Ik heb niet het gevoel dat ik veel heb moeten opgeven sinds dat Louis er is. Maar dat is ook hoe ik mijn leven al leidde daarvoor. Ja. Ik ben niet na 6, 7 uur s'avonds... heb je niks aan mij. Dat was daarvoor ook al. Dus ik ben niet iemand die elke avond... wilt gaan raven, dat boeit mij. Dus ik heb niet het gevoel dat ik veel heb moeten opgeven, maar dat is een gevoel. Dus ja.
Wauw.
Dat zou voor iedereen anders ingevuld worden.
Ik vind het leuk dat je het zo vertelt, omdat ik denk, allee, de gedachte die mij recht houdt is gewoon, if you can do it, so can I.
Mm-hmm.
En dat, ik zeg het inspirerende aspect, dat is fijn dat je dat op zo'n manier bezien. Dus merci, ook daar weer voor. Tof.
Graag gedaan. Het is ook een confronterende mening, hè. Voor veel, dus dat besef ik wel, maar...
Ik vind dat niet.
Ja.
Helemaal...
Ik vind, je staat heel bewust ook in je leven en je weet dat je keuzes hebt. Je weet dat je...
Ja, alles.
Je denkt niet in limieten. En dat is gewoon wel heel belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen... Hun kinderen... Dat is een beetje het hoofdargument dat ik daar heb. Heel veel mensen gebruiken hun kinderen... als een reden om zich wat achter te verstoppen en om andere keuzes te maken. Maar jij maakt wel je keuzes, niet je kinderen. En ik denk dat je daar gewoon heel bewust moet zijn dat je niet blindelings je verstopt achter je kinderen, maar heel kritisch kijkt naar je keuzes en ze anders aanpakt als je ze anders wilt. Klaar.
Dat is ook
heel
zo.
Kort door de bocht, hè. Heel kort door de bocht.
Ik ben ook altijd iemand die probleemoplossend gericht denkt en altijd denkt van oké, er is niet mopperen, er is een oplossing of... Ik kan ook anders. Ik ben heel veel dingen waarschijnlijk vergeten te vragen. Ik zou waarschijnlijk dat je nog eens uitnodigen, want ik vond het zo'n boeiend gesprek.
Ja, leuk.
Maar we zijn... want ik bedoel, dat rond een uur. Ik denk dat we hier al los over zijn. Dat is oké. Maar wil je nog iets meegeven? Want ik heb helemaal niet veel gefine-tuned op jouw aanbod. Bijvoorbeeld, ik heb meer gepraat over wie dat jij bent en jouw visie op de wereld. Zijn er bepaalde dingen dat je nu nog wilt meegeven? In deze aflevering?
Niet per se. Het grootste deel wat ik wil meegeven, ook met mijn producten, is juist dat die bewuste keuzes maken uit je automatische piloot stappen en uit de limiting beliefs dat andere mensen op je projecteren stappen. En dat uit zich in een paar producten, maar de core van wat ik wil meegeven, heb je zeker wel verwerkt. En ik kom heel graag nog eens terug als je nog aan dingen denkt die je hebt gevraagd. Dus,
misschien moet ik het doen als ik mama ben geworden en dan kunnen we... In Spanje? Ah nee, maar wacht. Ah nee, dat is niet waar. Nee, jij is verhuisd pas in najaar, dit jaar.
We gaan waarschijnlijk begin 2024 definitief naar hier komen. Want het najaar is nog een beetje te pril mee. Want ik beval zelf in augustus dan. Dus dat is misschien nog een beetje te pril met de baby.
Oké.
En met de feestdagen hier zijn is wel gewoon klus. Maar klus heb ik volgens mij nog nooit gezegd als woord, maar dat is wel geluk. Knus komt volgens mij, is beïnvloed door Marie Verhulst. En elke keer als hij dat zegt, vind ik dat heel leuk. Nee, maar elke keer als hij dat zegt, denk ik, oh nee, van kut worden. Ik heb nu net zelf knus gebruikt, maar bon, het is wel knus tijdens kerst. Dus met de feestdagen willen we hier nog zijn en dan zijn we ciao.
Oké, en dan zijn het palmbomen met lichtjes in.
Ja, graag. Heel graag.
Lore, als mensen... iets van u willen kopen. Ik heb de website hier ook op staan. Dus ik zie hier oyas.com. Daarop zie je je producten. Wat is die gemakkelijk? Want uiteraard, we gaan in de show notes jouw gegevens zetten van Instagram, jouw website. Uh-huh. Is dat een manier om bij jou iets te kopen? Of...
Ja, dus gewoon oyas.com. Dat is OHYAZ.com. Oh Yes. En dan op de Instagram van Oh Yes. En op de Instagram, The Original Boo Girl. Maar ik denk als je Lore Janssens ingeeft, dat je daar ook wel bij terechtkomt. En dan Damn Good Questions kun je ook gewoon op Oh Yes kopen. Toch zeker op het moment dat dit online komt. Ja, ja. Anders, als je Damn Good Questions ingeeft, hoop ik dat mijn Google search al goed genoeg is dat je die website wel automatisch vindt. Normaal gezien is dat gewoon damngoodquestions.com, maar ik ben nog een beetje aan het vechten over die domeinnaam.
Oh, oké. Okay. Ja. Nee, zeggen als mensen ooit nog eens een to-work workshop willen doen, ga je dat nog doen als je terugkomt? Allee, want ja, je bent nu zwanger. Ja, wil je eigenlijk zwanger te werken?
Ja, ja, zeker. Dus, dat is heel goed tijdens uw bevalling om even te twerken. Dus ik ga er nog in april geven. En dan gaat Linde, dat is iemand die... dat is mijn top student. Dat is ook een hele leuke. Die wil ook graag op haar eigen starten met workshops. Dus zij gaat het een stukje van mij de fakkel overnemen ondertussen. En dan gaan we sowieso, als ik bevallen ben, 2024 komen er nieuwe edities die ik dan ook zelf geef, want ik ga regelmatig nog wel naar België terugkomen. Hè? Dus dan is het altijd wel leuk om een editie nog te geven. Maar als je nu op mijn Instagram gaat, naar mijn bio, daar kun je ook de verschillende onderdelen altijd terugvinden. Dus een twerk-wachtlijst heb ik ook. En daar kun je inschrijven om te weten wanneer er nieuwe data zijn, wanneer ik ze effectief geef of wanneer Linde ze geeft.
Keigoed. Komt er een aflevering in je podcast waar je vertelt waar het twerken vandaan komt?
Ja, dat ga ik doen.
Heel goed. Dat is wat ik
wilde. Waar het vandaan komt en vooral wat erachter zit. Want het betekent heel veel meer dan een leuk moveke. Dus dat wil ik je graag toelichten.
Ik vind je podcast echt heel fijn. Dus ik kijk uit naar al je volgende afleveringen, naar al je volgende avonturen. Ik kijk uit naar je Spanje-verhaal, naar je baby-2-verhaal. Ik vond het echt een heel leuke aflevering. Dus bedankt om je tijd hier te spenderen met mij vanuit het zonnige Spanje. Hier is het... Duiveltjeskermis? Wacht, zeg je dat juist?
Geen idee. Ik ga het hopelijk ook niet moeten leren. Ik weet niet wat je wilt zeggen.
Nee, oké, okay, oh my god, echt sowieso echt een bom.
Het is slecht weer, wilt je zeggen.
Nee, het is zo aan het regenen.
Dat
doesn't matter. Nee, heel erg bedankt voor je tijd. Ik wou dat ik ook in het zonnige Spanje was, helaas. Maar wij horen zien elkaar snel. Alice op de socials. Ik zet iedereen volg Lore, want this woman is on fire.
Oh, kei lief. Heel erg bedankt om mij uit te nodigen. Ik luister ook graag naar uw podcast. Dus ik vind het heel leuk om er een deeltje van uit te maken. En ik kijk ook heel erg uit naar uw avonturen en al uw inzichten en wat er allemaal gaat passeren de volgende weken en maanden.
Spannend. Oké. Okay. Lieve vrienden, bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Volgende week een nieuwe aflevering, elke dinsdag. Dankjewel. Laat ons zeker eventjes weten wat je ervan vond. Deel het op je stories. Laat een review na. Like, comment, whatever you want. Maar wij horen heel graag of je het tof vond. En graag tot volgende week.
Bye!